Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan hoofdstuk 8. Johannes 8, we lezen de versen 1 tot en met 11.
De overspelige vrouw. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: Die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun conscientie overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen gelaten, en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeelde ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Stel je voor, in de loop van de afgelopen jaren heb je een mooi bedrijf opgebouwd. Er is werk genoeg. Je hebt personeel genoeg. Over omzet heb je niet te klagen. Er is alleen één ding waar je al langere tijd aan stoort. Namelijk het gedrag van een van jouw personeelsleden. Telkens wanneer jij als leidinggevende, als eigenaar van je bedrijf een belangrijke beslissing hebt genomen, komt hij met kritische vragen. En bijna elke keer staat zijn mening haaks op die van jou. En met een ontwijkend antwoord van jouw kant neemt hij geen genoegen. Uiteindelijk ben je natuurlijk als eigenaar, als directeur van het bedrijf wel degene die alle beslissingen neemt. Maar je vindt het ontzettend lastig. Te meer omdat hij zijn kritische mening ook niet onder stoelen of banken steekt in het bijzijn van andere personeelsleden. En er komt nog eens bij dat deze lastige persoon zelf ook hard werkt. Zich inzet voor jouw zaak. Kennis van zaken heeft. En het ook allemaal ergens wel goed bedoelt. Gemeente, wat moet je nou met zo'n luis in de pels? Nou, in grote lijnen kun je twee dingen doen. Eén, je kunt de kritische feedback van dit kritische personeelslid gebruiken om je eigen bedrijf verder op te bouwen. Of twee, je stelt alles in het werk om dit lastige personeelslid eruit te werken, zo snel mogelijk, en je neemt het daarbij voor lief dat het misschien niet zo eerlijk gaat en misschien voor de persoon in kwestie wel heel schadelijk is. Als een dergelijke situatie aan de orde zou zijn, hoop ik niet dat u kiest voor het laatste, maar dat even terzijde. Een luis in de pels. Zo, gemeente, werd ook de Heer Jezus gezien door de fariseeën en de wetgeleerden. De toenmalige geestelijke leiders van het volk Israël. Een hele menigte die komen naar de tempel toe om daar naar zijn onderwijs te luisteren. De Heer Jezus, hij vertelt daar bij de tempel over God. die hij zijn vader noemt. En hij bestempelt zichzelf ook als God. Want hij zegt dat hij en de vader één zijn. Hij ziet zichzelf als zoon van God. En daarnaast doet hij ook nog eens allerlei wonderen. En vertelt hij dat God barmhartig is, dat God liefdevol is. Maar dat kan toch zeker niet zomaar. Want de wet is er ook nog. Zo denken de fariseeën en de wetgeleerden. En de wet, dat is hun terrein. Daar hebben zij verstand van. En het is hun taak om erop toe te zien dat de wet van God, de wetten van Mozes, zo goed en nauwkeurig mogelijk worden nageleefd. En dan kan het in hun ogen niet zo zijn dat Jezus van Nazareth daar nu aan gaat tornen. De fariseeën en de wetgeleerden, zij willen van deze in hun ogen luis in de pels af. En hoe ze dat moeten doen, en of dat eerlijk is, dat maakt hun niet zoveel uit. En om van hem af te komen, bedenken ze een heel sluw plan. Ze besluiten om hem een casus voor te leggen. Een casus die gaat over een overspelige vrouw. En als hij in zijn oordeel over deze casus van de overspelige vrouw de wet van Mozes buitenspel plaatst, dan hebben we hem, zo denken ze. Gemeente, in deze dienst willen we vanmiddag luisteren naar Jezus' oordeel over de casus van de overspelige vrouw. Dat is ook thema voor de preek vanmiddag. Jezus' oordeel over de casus van de overspelige vrouw. Gemeente, de fariseeën en de wetgeleerden die zullen weinig vreugde hebben beleefd aan het loofhuttenfeest de dagen ervoor. Dat hebben ze de dagen ervoor gevierd. Want deze fariseeën en wetgeleerden zitten met een kwestie, de kwestie Jezus van Nazareth in de maag. Ze beschouwen deze man als een onruststoker, een oproerkraaier. En dat is nog niet eens het ergste. Ze zien hem als iemand die het volk vergiftigt met ketterijen als het gaat over de wet van Mozes. En hij ziet zichzelf als God. Ze zien deze man als een godslasteraar. Al dagenlang hebben ze hem in de tempel zien zitten. Hele groepen mensen die elke morgen naar de tempel gaan om daar hun dienst aan God te verrichten, verzamelen zich om hem heen. En het volk hangt aan zijn lippen. Er komen steeds meer mensen bij. De mensen, ze zijn diep onder de indruk van de woorden die hij spreekt. En van de wonderen die hij doet. Straks luistert het volk alleen nog maar naar hem. En niet meer naar de gevestigde geestelijke orde van Israël. Nou, dat is wat de fariseeën en de wetgeleerden kosten wat het kost willen voorkomen. Gemeente, wat zal de sfeer daar in de vergaderruimte van de fariseeën en de wetgeleerden giftig zijn geweest? De vreugde van het loofhuttenfeest de dagen ervoor zijn vergeten. En ze zijn verenigd in hun woede, verenigd in hun haat tegen de Heer Jezus. En gemeente, achter dat dikke panzer van woede, van haat, schuilt grote angst. Angst en onzekerheid. Want ten diepste zijn ze bang voor de Heer Jezus. Ze zien hem als een bedreiging voor hun gezag, voor hun machtspositie, voor hun eer. Ze hebben al verschillende pogingen ondernomen om hem ter dood te brengen. Lees Johannes 5, Johannes 7. Alleen deze pogingen zijn tot nu toe zonder resultaat gebleven. En daarom verzinnen ze nu iets anders. Ze verzinnen nu een list. Ze willen een poging doen om hem voor de ogen van heel het volk te ontmaskeren als een ketter. Wiens onderwijs in strijd is met de wetten van Mozes, de wet van God. En als zij dat kunnen laten zien, dan zal het voor iedereen duidelijk zijn dat deze man niet deugt. Dat deze man godslasterlijk bezig is. En om Jezus van Nazareth te ontmaskeren als ketter, besluiten de fariseeën en de wetgeleerden om hem een casus voor te leggen. Een casus over een vrouw die zij zojuist hebben betrapt op een buitenechtelijke relatie. Door met een andere man het bed te delen, heeft deze vrouw haar huwelijksbelofte verbroken en haar familie te schande gemaakt. Nou, gemeente, in onze samenleving, waarin via social media, televisie en andere kanalen openlijk reclame wordt gemaakt voor overspel, en het hebben van een buitenechtelijke relatie wordt aangemoedigd als een spannend avontuur, kunnen wij het ons nauwelijks voorstellen. Maar op overspel staat volgens de wet van Mozes de doodstraf. Je kunt het nalezen, Leviticus 20 vers 10 en Deuteronomium vers 22... of Deuteronomium 22 vanaf vers 22. En deze doodstraf werd in Israël vaak voltrokken door middel van steniging. Een executiemethode die in onze tijd alleen nog voorkomt in streng islamitische landen. Denk aan Afghanistan of Iran, dergelijke landen. De wet van God is duidelijk. Overspel is zonde. En gemeente, ook het onderwijs van onze Heer Jezus zelf laat daar geen enkele onduidelijkheid over bestaan. En voor de fariseeën en de wetgeleerden staat het in elk geval al vast wat er met deze vrouw moet gebeuren. Ze moet dood. En in hun kille verbeelding hebben zij al heel wat stenen van veroordeling naar het hoofd van deze vrouw geslingerd. Ze heeft het toch immers er zelf naar gemaakt. Ze heeft met deze daad toch zichzelf en haar hele familie in de ellende gestort, ontzettend veel kapot gemaakt. Ze heeft afgedaan. Het is haar eigen schuld. De fariseeën en de wetgeleerden, ze zijn het er onderling over eens. Ze gaan over tot de uitvoering van hun arglistige plan. En met stevige pas, met strenge blikken, lopen ze naar de plaats waar de Heer Jezus onderwijs geeft. Ze banen zich een weg door die grote groep mensen. En in hun armen nemen ze de overspelige vrouw mee. Ze gooien haar neer voor Jezus' voeten, zodat iedereen haar goed kan zien. En dan vervolgens spreken de fariseeën en de wetgeleerden de Heer Jezus aan. Rabbi. Meester, wij hebben deze vrouw op heterdaad betrapt, op overspel. En in dat geval is de wet van Mozes duidelijk. Zij moet gestenigd worden. En wij mogen als getuigen de eerste stenen naar haar hoofd werpen. Maar vertel, wat is uw oordeel in deze casus? Nou, gemeente, de fariseeën en de wetgeleerden die zullen zich waarschijnlijk bij het stellen van deze vraag al in de handen hebben gewreven. Zo van, we hebben hem bijna ontmaskerd. Misschien hadden ze de stenen al wel in hun handen. Maar wat een haat. Wat een machtswellust in hun harten. De harten van deze mannen zijn ijskoud en kil. En dat deze overspelige vrouw een grote fout heeft begaan, dat staat buiten kijf. Maar als ze zich ook maar een beetje in deze vrouw zouden kunnen verplaatsen, ook maar een beetje empathie voor deze vrouw zouden kunnen opbrengen, dan zouden ze toch wel iets van medelijden met haar hebben. Maar gemeente, geen spoor van medeleven. Geen grijntje mededogen. Op een genadeloze manier hebben zij deze voor hen afgedankte zondares gedegradeerd tot een object, een voorwerp, die zij nu inzetten om Jezus van Nazareth ten overstaande van alle mensen weg te zetten als ketter. Gemeente, de fariseeën en de wetgeleerden zijn net mensen. Zo meedogenloos als de fariseeën en de wetgeleerden zijn voor deze overspelige vrouw, zo meedogenloos kunnen wij ook zijn. Voor mensen die iets op hun geweten hebben wat op zijn zachtst gezegd niet goed is. Terecht dat die pestkop van school is gestuurd. Nooit meer op een school toelaten. Of neem die penningmeester van die organisatie die heel wat geld achterover heeft gedrukt op zijn eigen rekening. Of die man die een dorpsgenoot geslagen en verwond heeft. Die met hem op de vuist gegaan is. Ze kunnen hun gezicht hier op het dorp maar beter niet meer laten zien. En gemeente, laat het glas helder zijn. Pesten, mishandelen, stelen, oplichten, dergelijke dingen. Het zijn verschrikkelijke zonden. Verschrikkelijke zonden die levens van mensen compleet ruïneren. En de wet van de Heere is er glashelder over. Dergelijke zonden zal de Heere rechtvaardig vergelden. Zo blijkt uit vele plaatsen in de Bijbel. Maar hoe gemakkelijk, gemeente, gaat het om mensen die dergelijke fouten, of andere fouten in hun leven hebben gemaakt, achteraf misschien wel ontzettend veel spijt hebben, af te schrijven. Voor altijd te negeren. Of misschien zelfs wel dood te wensen. Keiharde oordelen vellen over anderen. Het gaat zo gemakkelijk. Nou, nog een voorbeeldje. Neem die jongen die zondags hier in de kerk hoort te zijn. Hij is gedoopt. Maar hij komt nooit. Hij zit altijd zondags op het voetbalveld. Op een festival of in de kroeg of ergens anders. Kunnen ze beter uitschrijven. Gemeente, wat kunnen wij mensen soms toch genadeloos en hard zijn voor elkaar. Wij mensen kunnen onze naasten keihard afstraffen door hen de rug toe te keren als iemand in de fout gaat. En dat blijkt ook in onze hele samenleving, in de afrekencultuur die onze samenleving kent. Bijvoorbeeld als een minister of een staatssecretaris of een andere bestuurder een fout heeft gemaakt of zelfs een hele crisis heeft veroorzaakt, dan wordt er heel snel geroepen dat hij moet aftreden. Hij krijgt niet eens de kans om zijn fouten recht te zetten, te herstellen. En daarbij krijgt hij een enorme bak aan haatreacties over zich heen via de social media. Een afrekencultuur. Gemeente, wees vanmiddag eens eerlijk. Hoeveel stenen heb jij in uw verbeelding al naar anderen gegooid? Het is zonde. Zonde. Want het oordeel is aan God. De reactie van de Heer Jezus zou een hele andere zijn. Luistert u maar mee. De reactie van de Heer Jezus op deze casus is een hele andere dan waarschijnlijk ook de fariseeën en de wetgeleerden hadden verwacht. En terwijl zij al handen wrijvend uitzagen naar dat moment dat zij Jezus van Nazareth schaakmat hebben gezet, zegt hij helemaal niets. Hij zwijgt. Hij reageert niet eens op hun vraag. Hij blijft op de grond zitten. Even tussendoor, maar als rabbi zat hij op de grond zijn onderwijs te geven. Dat was heel gebruikelijk. De mensen die om hem heen stonden te luisteren, die stonden erbij. Maar hij blijft zitten. Hij buigt zich voorover en dan ineens begint hij met zijn vinger in het zand te schrijven. Ja, dan wordt hij misschien wel nieuwsgierig naar wat hij allemaal schrijft. Ja, ik ook, maar helaas wordt dat niet duidelijk. De volgende vraag is, waarom begint hij dan in het zand te schrijven? Voor een antwoord op die vraag verwijzen sommige uitleggers naar Jeremia 17, vers 13, waar de Heere zegt, wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want zij hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. En dat zou dan betekenen dat de Heer Jezus door in het zand te schrijven aan de fariseeën en de wetgeleerden wilde laten zien dat zij ook zondaars zijn. En die uitleg die zou op zich prima passen in de context van dit gedeelte. Of dat ook daadwerkelijk de reden is dat de Heer Jezus in het zand schrijft, dat wordt niet duidelijk hier in Johannes 8. Wat wel duidelijk is, is dat hij iets totaal ongewoons doet. Iets wat de aandacht van deze vrouw afleidt en alle aandacht op hemzelf vestigt. Het schrijven in het zand door de Heer Jezus zet de hele situatie hier op spanning. Want wat gaat hij straks doen? Gaat hij straks nog iets zeggen? Hoe zal hij deze situatie beoordelen? Hoe loopt dat af voor deze vrouw? Hoe loopt dat af voor hemzelf? De spanning is voelbaar. En de geestelijke leiders van Israël nemen er geen genoegen mee dat hij geen antwoord geeft. En een beetje in het zand blijft schrijven. Zij blijven hun vraag herhalen en ze drammen net zo lang door totdat hij opstaat en het zwijgen doorbreekt. Ja, eindelijk. We hebben hem. Zo zullen ze waarschijnlijk hebben gedacht, de fariseeën en de wetgeleerden. Heel gretig. En Jezus zegt, laat degene van jullie die zonder zonde is, de eerste steen naar deze vrouw werpen. De Heer Jezus, hij doorziet hun doortrapte plan. Hij ontmaskert hun kwaad. De fariseeën en de wetgeleerden, zij dachten de Heer Jezus schaakmat te hebben gezet. Maar zij kunnen niet op tegen zijn goddelijke wijsheid. Laat wie zonder zonde is de eerste steen werpen. En met dat antwoord maakt de Heer Jezus duidelijk dat hij geen tittel of jota van de wet van Mozes afdoet. Hij laat de wet van God, zoals beschreven staat in de 5 boeken van Mozes, in de Torah, volledig overeind. En tegelijkertijd ontmaskert hij met dit antwoord de meedogenloosheid, de liefdeloosheid van de fariseeën en de wetgeleerden. Want hoe durven zij zo zonder pardon, zo'n definitief oordeel te vellen over deze vrouw? Hoe zouden ze hebben geoordeeld als ze daar zelf aan Jezus' voeten waren neergegooid? Reken erop dat ze dan heel wat gunstiger zouden hebben geoordeeld. Maar gemeente, de boodschap is overgekomen. De fariseeën en de wetgeleerden, zij druipen één voor één af. Te beginnen bij de oudsten onder hen, de oudsten in leeftijd. De woorden van de Heer Jezus zijn bij hen ingeslagen als een bom. De Heer Jezus, hij heeft hun onbarmhartigheid, hun meten met twee maten, hun onzuivere motieven opengelegd. De fariseeën en de wetgeleerden, zij hebben als zondaren, als aanstichters van onrecht, het recht niet om zo'n definitief oordeel, zo'n definitief vonnis uit te spreken over deze overspelige vrouw. En hoewel de Heer Jezus hen uitnodigt om het oordeel aan haar te voltrekken, blijkt geen van hen bereid om hun veroordeling van deze vrouw te bekrachtigen en uit te voeren. Hoewel de fariseeën en de wetgeleerden het er unaniem over eens waren over hun veroordeling, trekken ze zich nu terug. En ze laten de vrouw bij de Heer Jezus achter. De gemeente, de Heer Jezus, hij ziet deze schuldige vrouw. Wat zal er op dat moment in haar omgegaan zijn? Wat zal ze zich op dat moment verschrikkelijk hebben gevoeld? Wat zal de angst in haar ogen af te lezen zijn geweest? Want ze wist immers, als het aan de geestelijke leiders van Israël lag, dat ze ten dode opgeschreven was. En de Heer Jezus, hij vraagt aan haar, met alle vriendelijkheid en zachtmoedigheid, waar zijn degenen die je aanklagen? Heeft niemand u veroordeeld? Het antwoord van de vrouw is kort en veelzeggend. Niemand, Heere. En zo klinkt in haar antwoord een echo van Jezus' eigen woorden. Er is niemand die haar veroordeelt. Er zijn geen aanklagers. Er is geen vonnis. Er zal geen executie plaatsvinden. De zaak is geseponeerd. Tenminste, als het aan de fariseeën en de wetgeleerden ligt. Maar gemeente, wat is nu het oordeel van de Heer Jezus in deze zaak? En dat is nu het bijzondere in deze geschiedenis. Uitgerekend Hij, die zonder zonde is. Uitgerekend Hij, die van Gods wegen het volste recht heeft om de doodstraf aan deze vrouw te voltrekken, doet dat niet. En hij spreekt met goddelijk gezag wanneer hij tegen haar zegt: ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet weer. Hij kijkt deze vrouw diep in haar ogen. Hij ziet hoe zij vastgelopen is in het kwaad dat zij heeft aangericht. En hij ontkent niet dat zij gezondigd heeft. Hij ontkent in geen geval dat zij anderen veel schade berokkend heeft. Als hij dat wel zou doen, als hij zou zeggen: nou, zand erover, dat ligt nu achter je. Gemeente, dan zou dat liefdeloosheid en onrecht ten voeten uit zijn. Want dan zou hij degenen die door deze vrouw zijn beschadigd en gekwetst geen recht doen. En dan zou hij ook deze vrouw zelf met haar schuld niet serieus nemen. Dus de Heer Jezus, hij praat niet goed wat deze vrouw op haar geweten heeft. Hij doet daar niet lichtjes en luchtig over, zo van, nou valt allemaal mee, niet zo van de hand. Nee, volstrekt niet. De straf die zij heeft verdiend, volgens de wet van Mozes, is inderdaad de dood. De Heer Jezus, hij weet dat. En hij heeft met haar te doen. En hoewel hij niet onder het tapijt veegt wat deze vrouw heeft gedaan, wijst hij haar niet de deur. Hij stuurt haar niet de laan uit. Hij heeft haar niet definitief afgeschreven als een reddeloos en hopeloos geval. Maar gemeente, hij geeft haar ruimte. Ruimte voor inkeer. Ruimte voor bekering. Ruimte voor een nieuw begin. Gemeente, bij hem geen onverbiddelijke afrekencultuur. Maar bij hem is er ruimte voor het tonen van berouw. Bij de Heer Jezus Christus, gemeente, is er ruimte voor het erkennen van fouten. Voor het belijden van zonde. Voor een nieuw begin. Gemeente, dat is genade. En zo zien we hier vanmiddag als het ware in Johannes 8 voor onze ogen gebeuren wat zijn zondaarsliefde, wat zijn ontferming, wat zijn barmhartigheid, wat zijn genade is. En de volle focus ligt hier in dit gedeelte op de liefdevolle en genadige Zoon van God, die niet in de wereld gekomen is opdat hij haar zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. gemeente, zoals de Heer Jezus met deze overspelige vrouw te doen had. Zo heeft hij ook te doen met die pestkop die van school is gestuurd. Met die jongen die zondag aan zondag de dienst aan de Heere verzuimt. Elke zondag op het voetbalveld of bij een ander evenement te vinden is. Zo heeft de Heer Jezus te doen met die man die zoveel geld heeft achterover gedrukt van zijn organisatie. Of met die man die in een opwelling zijn dorpsgenoot heeft geslagen en verwond. De Heer Jezus heeft te doen. Zelfs met de grootste zondaar. Zelfs met iemand als Poetin. Grote wereldleiders die zo ongekend veel bloed aan hun handen hebben. Die zoveel mensen in de ellende hebben gestort. En hij, de Heer Jezus Christus, hij koestert een diep verlangen om hen zijn liefde, zijn genade te betonen. Dat het bij hen tot inkeer, tot bekering zal komen. Gemeente, voor wie de Heer Jezus niet kent, klinkt dit als totaal onbegrijpelijk in de oren. Het staat haaks op de afrekencultuur die we in onze samenleving kennen. Hoe meer je de Heer Jezus Christus leert kennen door zijn Heilige Geest, hoe meer je ook door zijn Geest zult leren om barmhartig, genadig te zijn naar anderen toe. Zelfs al heeft iemand je diep gekwetst. Zelfs al heeft iemand je verschrikkelijk vernederd. Je leven volledig geruïneerd. En je het misschien niet eens meer aan kunt om met die persoon nog contact te hebben. Je laat dan toch de ruimte. De ruimte voor inkeer. Voor bekering. Voor een wonder van God. En je legt het oordeel in de handen van de Heer. Gemeente, de zondaarsliefde, de ontferming van de Heer Jezus Christus, die we hier in Johannes 8 als het ware voor onze ogen zien oplichten, die betoont Hij ook aan u en aan jou. Want ook wij zijn immers zondaar. Dit gedeelte laat het ons heel eerlijk zien. En hij geeft ook u en ook jou ruimte voor inkeer, voor bekering, voor een nieuw begin. Zoals de Heer Jezus geduld had met deze overspelige vrouw. Zo heeft hij ook geduld met ons, gemeente. En hoewel hij het volste recht heeft om ons, zondaren, te veroordelen, voor eeuwig te verstoten, doet hij dat niet. Want gemeente, hij heeft uw behoud op het oog. Hij wil, jongelui, dat jij gered bent door hem. Ja, en onze zonde dan, die ziet hij ook. Daar weet hij van. Nadat hij deze overspelige vrouw vrij uit liet gaan, ging hij door naar Jeruzalem, naar Golgotha. Hij die zonder zonde was. Hij moest iets ondergaan dat nog verschrikkelijker is dan de dood door steniging, namelijk de kruisdood. De meest verschrikkelijke executiemethode die er in die tijd was. En dat is nog niet eens het ergste. Hij onderging aan het kruishout van Golgotha de rechtvaardige vergelding, de toorn van God over de zonde. uit liefde voor deze overspelige vrouw. Uit liefde voor u en voor jou. Maar betekent dat dan dat deze overspelige vrouw behouden was? Dat is natuurlijk een vraag waar we wel heel graag een antwoord op zouden willen hebben. Maar daarover schrijft de evangelist Johannes niet. En we horen ook niet hier in dit gedeelte, zoals in andere Bijbelgedeelten, dat de Heer Jezus zoiets zegt als: uw zonden zijn u vergeven. Nee. Gemeente, deze geschiedenis eindigt met een open einde. Een nieuw begin. En als zij doet wat Jezus tegen haar zegt, als zij hem op zijn woord gelooft, als zij op hem vertrouwt, uit zijn volbrachte werk zal leven, zal ze voor eeuwig behouden zijn. Dat geldt ook voor u, gemeente. En laat het dan toch niet zo zijn dat u niet in hem gelooft. Laat het dan toch niet zo zijn dat u niet op zijn volbrachte werk vertrouwt. Want als dat zo is, dan bent u al veroordeeld. Omdat u niet geloofd hebt in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dan zul je hem op de dag van zijn terugkeer, op de dag van het oordeel, ontmoeten als hemelse rechter. Die al jouw zonde en schuld op je zal verhalen en een onherroepelijk vonnis over je uitspreekt. Een eeuwige veroordeling voor het kwetsen van zijn liefde, van zijn ontferming. Gemeente, geloof in hem, de Heer Jezus Christus. Vertrouw op zijn volbrachte werk. Dan ben je, je hoort het goed, dan ben je door hem gered. En dan zul je hem straks ontmoeten op de dag van zijn terugkeer als jouw redder. Die zijn vrijspraak over jou bekrachtigt en uitvoert door je altijd in zijn nabijheid te laten zijn. Want gemeente, hij wil u, hij wil jou niet als rechter veroordelen en straffen. Integendeel. Hij wil u en jou als uw redder, als jouw redder, barmhartig en genadig zijn. Amen.